Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
This Mother's Day, celebrate the extraordinary women in your life with a heartfelt gift from Blue Nile. Whether it's for your mom, a mother figure, or yourself as a mom, find that perfect piece to express your love and appreciation. Explore Blue Nile's exquisite pearls and mesmerizing gemstones that she's sure to love. Enjoy fast shipping options like guaranteed free shipping and returns. Make this Mother's Day unforgettable with a piece from Blue Nile. Right now, get up to 50% off at BlueNile.com. That's BlueNile.com.
Tony Media. Ruben Tijl.
Goedemorgen, goedemiddag, goedenavond, goedenacht, lieve luisteraar. En welkom bij Ruben
Tijl.
Ruben,
de podcast.
Nou,
heerlijk.
Goed begin.
En welkom terug. Voor mij, met name. Ja. Ik ben 23 dagen in Argentinië geweest.
Ja.
Dat is niet normaal lang.
Dus je heet jezelf even weer welkom.
Ja, ik voel me ook echt welkom terug.
Ja, welkom.
Waarom was ik in Argentinië? Het perfecte plaatje, speciale editie. Ik weet niet wanneer het op buis komt. Ik weet niet wie die meedoen. Dat weet ik wel. Maar
ja,
als ik dat zeg, dan gaat iemand bij RTL heel hard huilen.
Ja.
Maar jullie weten wel als eerste dat er een speciale Argentinië-editie aan zit.
U hoort het hier het eerst.
William Rutte doet weer mee natuurlijk. Die doet elke keer mee, man. Dat hij nooit wint. Dat vind ik.
Nee, ja, precies. Ja. Ja, hij is de kritisch.
Dat zegt toch
hij
iets.
Moet zichzelf beoordelen. Dus hij geeft altijd een 3.
Heel streng.
Daar wil ik even op inhaken. Omdat ik een tijdje wegging, hebben wij onze vorige twee podcasts een beetje op tijd opgenomen. Dat was echt nog in de winter. En ik heb toen een podcast afgesloten met een liedje wat gaat over het beginnen van de lente. Het einde van de pandemie, dat alles weer goed komt. En we zaten nog in 2 dagen in Argentinië. En toen
begon het.
Brak de oorlog uit.
Toen brak de oorlog uit, precies.
Dus daar voelde ik me, ja. Dat vond ik sowieso natuurlijk verschrikkelijk. Maar dan voel je je zo lullig dat je denkt, we hebben helemaal toegeleefd naar het einde.
Het einde van corona, ja. Alles mag weer, party on en altijd zijn we blij.
Ongelooflijk, maar waar dat dit weer gebeurt.
Ja. Nou, inderdaad, we moeten het er toch over hebben. Daarom ga ik vandaag niet dobbelen, maar we hebben het eventjes over de oorlog, inderdaad. Vreselijk. Het is natuurlijk een gruwelijke ramp die zich daar voltrekt op 3 uur vliegen afstand. Eventjes, hoe zit iedereen erin? Ik bedoel.
Het is verschrikkelijk.
Ja.
Het is verschrikkelijk. Want wat.
Waar kijken we naar al wekenlang? Naar een langzame vernietiging van een compleet land. Wat gewoon aan stuk wordt geschoten. Aan stukken wordt geschoten.
Ik wil er een positieve draai aan geven. Ik heb zeer het gevoel dat Poetin hier zich enorm in vergist heeft.
Dat zeker.
En dat het hem dus erg tegenvalt. En dat hij de weerstand ook niet goed heeft ingeschat. En ik denk en hoop dat ze hem een aftocht bieden,
ja,
waarmee die terug kan naar zijn achterban, wie dat ook
wie dat nog zijn,
en dat Oekraïne neutraal wordt of een
buffer
uitstraling krijgt,
ja,
en dat daarmee de kous af is. En ik hoop dat het echt al dik voor de zomer gebeurt. Dat is mijn gevoel. Want verder, als je daar dag in dag uit naar blijft kijken en je ziet alleen maar vernietiging en ellende,
ja,
Het is ver weg, maar ook wel dichtbij. Maar ja, het raakt ons in die zin nog niet. Want wij zitten helemaal aan de andere kant van Europa.
Ja.
Maar dit voelt echt wel als een hele harde stomp in je maag.
Ja, absoluut. Nou, en het raakt ons natuurlijk ergens wel. Bij ons stijgen ook de prijzen. Bij ons wij vangen ook tienduizenden vluchtelingen op. Maar het, wat je zegt is natuurlijk interessant. De uitweg bieden aan Poetin, om te zeggen. Eigenlijk wat er nu gebeurt, dat hij dus bepaalde steden die hij zelf helemaal kapot schiet, dat zijn de steden die hij wil, die hij nodig heeft om zijn buffer daar te voelen. En dus daar hint iedereen op. Dat we dat waarschijnlijk gaan accepteren. Dat hij een rand van Oekraïne krijgt. En daar, dat zijn overwinning is.
En dat het Westen het gevoel heeft van, nou ja, hij is nu 70, hij heeft dit. En we zingen het wel uit. Want ja. Met een jaar of 10, 15 is hij in ieder geval niet meer fit genoeg om...
Dit houden ze hem staande, zoals Brezhnev.
Ja, maar ja. Dus dat accorderen van dat eigenlijk landjepik. Ik bedoel, ken je geschiedenis en weet je toekomst? Ik kan me deze... Als ik in mijn eigen geschiedenis terugkijk, dan kan ik me nog een schoolkrant herinneren waar een van de heel goed kunnen tekenende meisjes uit mijn klas, die had één raket getekend van de VS en één raket van de USSR. En die stonden bovenop een aardbol en die waren elkaar aan het knuffelen. Dus die... Oh, ja, maar dus snap
mooie
je?
Tekening.
Ja, dat was een prachttekening inderdaad. En dat gaf wel de... Eigenlijk, ik snapte dat toen voor geen meter, maar de angst weer van dreiging.
Ja,
van die,
ja.
En... Ja?
Ja, wat ik hoorde, dat is dan wel weer echt, er gebeuren hele mooie dingen ook natuurlijk, dan hè, in zo'n oorlog, want mensen staan op. Ik hoorde dat bij het kinderziekenhuis, het Maxima Centrum, het kinderkankerziekenhuis, daar zijn 25 kinderen opgenomen uit Oekraïne en daar nemen ze volledig de behandeling over.
Oh, wauw.
En ik weet niet hoe het in Oekraïne gesteld is met de ziekenzorg. Maar ik weet dat het Maxima Centrum echt het top.
La crème van Europa.
Ja.
Dus op een of andere gekke manier is het voor deze kinderen natuurlijk wel echt waanzinnig dat dit gewoon doorgaat. Ja. En sterker nog, alle ouders die zijn al ondergebracht daar. Bij verschillende personeel. Die hebben zich al vrijwillig aangemeld.
Mooi zeg.
Ja, dat is toch ongelooflijk, hè?
Nou, absoluut. Hoe de mens in crisis eigenlijk het grootste mens is.
Zonder te dobbelen. Dus we beginnen een soort van?
Ja.
Bij deze?
Ja.
Ja,
ja precies. Neem ik kwalijk. Dat bedoel ik te zeggen. Dat ik inderdaad niet ging dobbelen. Maar dat ik het hierover wou hebben. En naar aanleiding van de geschiedenis. En daarom heb ik hier een boek. Toespraken die de wereld veranderden. Het is een boek waarin geput wordt uit 50 toespraken die er toe hebben gedaan in de geschiedenis. En als je dan ziet hoe dus een stuk van Oekraïne nu wordt geconfiskeerd door Rusland en je kijkt in de nabije geschiedenis, dan zie je dat Duitsland natuurlijk in 1938 een stuk van het Tsjechische Sudetenland annexeerde. Daar waren ze in Sudetenland overigens zeer tevreden over. Die stonden met alle vlaggen te zwaaien. Maar daar volgde dus de zogenaamde appeasement-politiek vanuit Engeland. En dat was de toenmalige premier Neville Chamberlain. En hij zei, wij, de Duitse Führer en de Britse premier, hebben vandaag opnieuw besprekingen gevoerd en zijn het eens geworden over de erkenning dat de Brits-Duitse betrekkingen voor onze twee landen en voor Europa van het grootste belang zijn. We beschouwen het gisteravond ondertekende akkoord en het Brits-Duitse maritieme verdrag als symbolen van het verlangen van onze beide volkeren om nooit opnieuw tegen elkaar ten strijde te trekken. Hij gaat dus akkoord dat Hitler Sudetenland pakt en komt dus terug helemaal trots en zegt daarna nog voor de deur van Downing Street. Goede vrienden, voor de tweede maal in onze geschiedenis keert een Britse premier uit Duitsland terug met een eerzame vrede. Naar mijn mening hebben we daarmee vrede in onze tijd bereikt. Ga naar huis en slaap vredig. Dit is 2 jaar voor het begin van de Tweede Wereldoorlog.
Dat was niet de toespraak die alles veranderde.
Nee, precies, die eigenlijk alles onderschatten.
Ja.
Absoluut, ja. Absoluut. Maken we eventjes een sprongetje in de wedstrijd. En dan komen we bij J. Robert Oppenheimer. Dat was de Amerikaanse natuurkundige die het laboratorium aan het leiden was waar de eerste atoombommen zijn gebouwd. Die eerste atoombom die wordt op 16 juni 1945 in Alamogordo, New Mexico, tot ontploffing gebracht. Oppenheimer beschreef een paar jaar later zijn reactie. We wisten dat de wereld hiermee voorgoed veranderde. Een paar mensen lachten, een paar mensen huilden, de meesten zwegen. Ik moest aan een regel uit het hindoeïstische geschrift Bhagavad Gita denken. Komt-ie. Nu ben ik de dood geworden, de vernietiger van werelden. President Truman gaf opdracht zo snel mogelijk een bom op Japan te laten vallen om een einde aan de oorlog te maken. De eerste viel op 6 augustus 1945 op Hiroshima, de tweede 3 dagen later op Nagasaki. De verwoesting was veel vollediger dan verwacht. Japan capituleerde op 14 augustus 1945. En dan, de ontvangende partij heeft natuurlijk ook gespeecht in die tijd. En dan kom je bij de speech van keizer Hirohito.
Ja, je bent het heel lekker bezig en heel goed bezig. Dat was de eerste keer dat het Japanse volk de stem van hun keizer hoorde.
Ja.
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 Zo heilig was hij. En, gewoon nog en dat nooit. Gaf extra lading aan wat hij ging zeggen. Het was namelijk zo belangrijk
ja.
dat zijn stem gehoord moest worden.
Absoluut. En zijn gekozen naam was ook Showa, Showa, wat verlichte vrede betekende. En hij was de hele tijd op zoek naar vrede. Hij probeerde maar de vrede te bewaren. En ze zijn dan toch natuurlijk de oorlog in gegaan. En
gezogen.
Wij hebben Amerika en Groot-Brittannië de oorlog verklaard vanuit het oprechte verlangen naar het Japanse zelfbehoud en de stabiliteit in Oost-Azië. Maar het zij verre van ons om de soevereiniteit van andere landen aan te tasten of ons grondgebied uit te breiden. Dat is ook al gelijk een waarin die toegeeft dat ze mishaten. De oorlog heeft nu bijna 4 jaar geduurd. Iedereen heeft zich volledig ingezet. Ons leger en onze marine hebben dapper gevochten. De staatsdienaren hebben onverdroten en onvermoeibaar gewerkt en onze 100 miljoen onderdanen hebben zich dienstvaardig betoond. Maar de oorlogssituatie heeft zich voor Japan niet per se gunstig ontwikkeld. En in het algemeen heeft de hele wereld zich tegen onze belangen gekeerd. De vijand is bovendien, deze zin is wel vrij heftig. De vijand is bovendien een nieuwe en bijzonder vrede bom met een onberekenbare vernietigingskracht gaan gebruiken. Talloze onschuldigen hebben het leven verloren. Als we onze strijd voortzetten, zou dat leiden tot de uiteindelijke instorting en vernietiging van de Japanse natie en bovendien tot de verdwijning en de uitroeiing van de menselijke beschaving. Hoe moeten wij in deze omstandigheden onze miljoenen onderdanen redden en tegelijkertijd boete doen tegenover de vereerde geesten van onze keizerlijke voorouders? Om die reden hebben wij bevolen om de termen in de gezamenlijke verklaring van de grootmachten te aanvaarden. Bij die eerste bom gingen er tussen de 70 en de 100.000 mensen dood, bij die tweede ook. Uiteindelijk zegt MacArthur, generaal MacArthur, het nog het best bij zijn reden tot het parlement in Amerika. Douglas MacArthur, de generaal. En dan moeten we lekker wat anders gaan doen hierna. Maar daarmee sluiten wij af. Ik vroeg om versterkingen, maar kreeg te horen dat die niet beschikbaar waren. Dit gaat over de Koreaanse oorlog, die heel erg lijkt op wat er nu gebeurt. Want toen was het China die Korea probeerde in twee gedeeltes op te delen. Wat nu gebeurt met Oekraïne. En hier zijn ook mensen die vragen om versterkingen. Nou, daar zegt Douglas MacArthur over zijn bijdrage aan de Koreaanse oorlog. Ik vroeg om versterkingen, maar kreeg te horen dat die niet beschikbaar waren. Ik maakte duidelijk dat de positie van de bevelhebber de overwinning militair gezien onmogelijk maakte zonder toestemming om de vijandelijke basis ten noorden van de Yalu te vernietigen. Zonder toestemming om het vriendschappelijke gezinde Chinese leger van zo'n 600.000 man op Formosa in te zetten. Zonder toestemming om de Chinese kust te blokkeren zodat Rood-China van buitenaf geen hulpgoederen kon ontvangen. En zonder hoop op aanzienlijke versterkingen. Er zijn pogingen gedaan om mijn standpunten te verdraaien. Men heeft mij zelfs een oorlogophitser genoemd. Niets is verder van de waarheid. Ik ken de oorlog zoals weinig anderen die kennen. En niets stuit me erger tegen de borst. Ik bepleit al sinds heel lang de volledige afschaffing ervan. Want oorlog vernietigt zowel vriend als vijand en is nutteloos geworden als middel om internationale geschillen op te lossen. Sommigen willen om allerlei redenen concessies doen aan Rood-China. Zij zijn blind voor de duidelijke lessen van de geschiedenis. Want de geschiedenis maakt zonneklaar dat concessies alleen maar tot nieuwe en nog bloediger oorlogen leiden. Ik heb zojuist uw geuniformeerde zonen op het Koreaanse slagveld achtergelaten. Ze hebben alle beproevingen doorstaan. En ik kan nu zonder voorbehoud melden dat ze in elk opzicht uitmuntend zijn. Was getekend Douglas MacArthur. Ja, veel parallellen te trekken. Ze wisten het toen al, we weten het nu ook al. Het heeft alleen maar verliezers.
Toespraken van Napoleon Bonaparte, Abraham Lincoln, Mohandas Gandhi, Franklin Roosevelt, George S. Patton. Dat is een generaal volgens mij. Ja. 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 John Kennedy, Martin Luther King, Nelson Mandela, Margaret Thatcher, Aung San Suu Kyi, Hillary Clinton, Barack Obama, Al Gore, Vladimir Poetin.
Ja, zeker staat er ook in. Ja, het is allemaal. En soms dat herlezen van dat soort speeches zijn dan zo of heel pijnlijk. Of dat ja. Je denkt, hé, wat dit is precies wat er nu gebeurt. Ja, anderen, de poppetjes zijn veranderd, de naampjes zijn veranderd. Maar het is eigenlijk komt het op hetzelfde neer.
Alright. Door.
De media.
Nou, ik praat het een beetje naar me toe, want ik wilde dit verhaal sowieso vertellen. En media is hier onderdeel van. Ik ben dus in Argentinië geweest. Ja, hoe gaaf is dat? Die kans krijg je natuurlijk maar één keer. Ik ging daarheen natuurlijk om linksback te worden bij Boca Juniors.
Ja.
Nou,
ja.
Dat is op een hele korte stage van 9 seconden uitgelopen.
Want jij bent niet door de keuring heen gekomen.
Ik ben niet het stadion ingekomen. Niet het trainingsveld.
Nee. Je bent getaserd.
Nee.
Ja.
We gaan nog een keer over Argentinië hebben, want het is een fantastisch land. Maar ook heel heftig en arm. En rijk. Maar ik wil het in dit geval even hebben over de muziek. Want als je naar land komt, dan ben je toch heel benieuwd. Waar luisteren jullie naar? Ik heb de mensen, de Argentijnen die ik ben tegengekomen, ook onze muziek. Echt als een echte uitwisseling laten horen.
Oeh.
Als ik jullie zou vragen, één nummer. Er zitten hier een paar Argentijnen en zeggen, oké, wat is een nummer, wat hoge cultuur, lage cultuur, wat iedereen kent, wat ons nummer is. Wat zou je dan laten horen? Nederlands.
Zij gelooft in mij.
Mm-hmm. Ja, iets van Hazes, hele mooie.
Of, ja, bloed, zweet en tranen.
Nou, hier. Ik vroeg dat aan de crew. Weet je, waar komen we dan op? Komen we dan op Ramse Shaffi of op Doe Maar? Of,
Doe Maar. Moest
en we kwamen toch op Bloed, Zweet en Tranen.
Ja.
Dat is dan toch het nummer wat Nederland
verbindt.
Dat is het Nederlandse geluid. Zij hebben ook zo'n nummer. Maar daarover later meer. Ik was
waarschijnlijk dat nummer.
Bloed, zweet en tranen.
Nou ja,
nee. Die
casus die vertaalde gewoon heel veel.
Dat zou heel grappig zijn. Is niet zo, dus ik spoiler niks.
Sangre, transpiración. Y
dit is voor fierce.
Lacrima. Denk ik.
Op een vrije ochtend besloot ik een museum op te zoeken. En dat deed ik random, want je hebt geen idee. En ik kwam in het Nationaal Museum terecht. En dat is best wel brak. Het licht viel daar een paar keer uit. De tijd dat ik er was. Dan sta je gewoon pikken donker. Wow. En dan gaat iemand een zaklamp.
En je merkte aan de rest om je heen
dat het
niet
heel normaal was. Ja, precies.
Ja, jongens.
En alles is in het Spaans. Ik spreek natuurlijk geen Spaans. Dus ik kreeg een Engelse multimap mee. Met de vertaling van wat je daar zag. En ik kwam in een expositie van popmuziek, rockmuziek van de jaren 80. En dat is een enorme explosie geweest. Het heet Rock en Español. En dat komt uit Argentinië. En dat is het hele continent overgegaan. Dat is naar Colombia, Chili, Peru. Die zijn allemaal in het Spaans gaan zingen. Want dat was tot de jaren 70 helemaal niet normaal, een continent. Na de Tweede Wereldoorlog is rock'n'roll overal ter wereld gekomen. Ook in Zuid-Amerika. En ze hebben eigenlijk tientallen jaren lang Amerikaanse bandjes geïmiteerd.
Ja, precies.
Dat is wat ze deden.
Fonetisch Engels.
Precies. Maar de expositie ging over de explosie die in de jaren 80 ontstond. En daar zit een bijzonder verhaal aan vast. Want daarvoor moeten we eerst terug naar 1592. Toen werden de Falkland-eilanden, en dat is een groepje eilanden wat bij Argentinië ligt, ontdekt door de Engelsen. Dat werd de archipel Falklands genoemd, naar de toenmalige schatbewaarder van de marine. En die Engelsen zeiden, dat is van ons. En de Argentijnen hebben daar een levenslange claim op gehouden.
Ja.
En terecht.
Het ligt toch iets dichterbij.
Nee, ja. Ja, precies.
Als je het zo bekijkt. Het is niet zoals wij, TV-tas, nee. Texel, Vlieland,
Terschelling,
Ameland, Falklands. Ja. Dat zou gek zijn.
Oké. We gaan van 1592 naar 1976. 24 maart. De democratie in Argentinië wordt omvergeworpen. Muziek is aan het bloeien, is aan het ontwikkelen. Maar er komt een politiestaat. Dat is een hele zwarte periode in de geschiedenis van Argentinië. Het is misschien wel de donkerste periode. Vol repressie, angst, vermiste burgers. En die Argentijnse rock die was geenszins immuun voor het militaire optreden. En zou de ergste periode van censuur ondergaan. Rock werd door die junta als subversief beschouwd. En die begonnen dus muziek ook in te perken. En in een toespraak in 1976, dus het jaar waarin de politiestaat begint, hekelde admiraal Emilio Massara rockmuzikanten en fans als potentiële subversieve elementen. En de repressie van al die mensen begon in 1977. En voor het einde van het decennium, voor het einde van de jaren 70, was rock steeds meer ondergronds gegaan. Rock nationaal, zoals het heet, die vermeed de zware mediacensuur van de regering en bood de mensen een uitlaatklep voor gecodificeerde kritiek op de regering. Van 1977 gaan we naar 1982, 2 april. Het gaat slecht met die regering, met die junta. Ze zijn niet populair, economie zit in een enorm verval. Dus wat denken zij, wat slim is, goed voor de promotie van onze regering, we gaan die Falkland-eilanden terugpakken. Dus, ze vallen in.
Bam.
Maar Thatcher, Margaret Thatcher,
ja.
Die ook in jouw boek staat met haar speech, die zat ook in een mindere periode met haar regering. En die komt met echt groot materieel.
Ja.
Ja. En binnen een paar weken, maar misschien 2 maanden, is die oorlog beslecht. Dat maakt Thatcher enorm populair in Engeland. Zij wint daarmee haar herverkiezing. Ja. Dire Straits maken daar een nummer over. Brothers in Arms.
Brothers in Arms.
Dat is een Falkland oorlog. En in Argentinië is de teleurstelling natuurlijk groot. En de woede tegen de regering nog groter. Want niet alleen gaat het economisch slecht. Is er censuur, is er repressie. Maar er is ook nog een verloren oorlog. Maar wat doet de regering? En dit is natuurlijk een hele grappige culturele samenloop van omstandigheden. Die verbiedt Engelstalige muziek op de radio.
Bam. Haha.
Dus er komt een enorme golf van Spaanstalige muziek. Niet veel later, eind 82, valt het regime. De democratie keert terug. En dan zijn die bands die 5 jaar lang underground zijn gegaan, klaar voor de lente.
Om op te gaan treden.
En nog steeds is Argentinië een van de weinige landen ter wereld waar alleen in je moerstaal wordt gezongen. Want vooral westerse landen of grote landen is het normaal dat wij hebben Anouk, Chef Special en Direct. Precies. Ja. Heel normaal. Wij zingen ook wat Nederlands, maar heel normaal het Engels. Dat doen ze in Argentinië dus absoluut niet. En het heeft dus de ogen geopend van omringende landen, zoals Chili, zei ik al, Peru, ja. Brazilië,
Venezuela.
Om in je eigen taal te zingen. Maar daarom is die Espanol rock zo groot geworden. En ik wist helemaal niet, en dat weet ik door die expositie, dat het een enorm begrip is wereldwijd.
Ja.
Dus, met die informatie in mijn achterzak, wilde ik toch weten, wat is nou precies jullie nummer? En dat is geen rock en español. Het is iets anders. Wij hebben dus Bloed, Zweet en Tranen laten horen. Toen zeiden zij gelijk, oh tango!
Ja.
Want het begint met het accordeon. Ja. Oh tango, jullie luisteren naar onze muziek. Dat is jullie. Ja. En dat realiseer je helemaal niet. Want je denkt, dit is super Nederlands. Dit is de Jordaan.
Accordeon. Ja, die zigeuners uit de Jordaan.
Dus nee, oh tango. Dus wij vechten natuurlijk. maar jullie mogen kiezen. Jullie mogen eerst het liedje horen. En dan dat ik zeg waar het over gaat. Of ik zeg waar het over gaat.
Nee.
Dan gaan we het liedje luisteren.
Nee, laten we eerst het liedje luisteren.
Oké. Okay. Voordat we dat gaan doen, eerst even iets heel anders.
Oh. De podcast.
Even iets heel anders. Dat heeft ook met dit onderwerp te maken, hoor. Want ik was dus in het museum, zoals ik al zei. Weten jullie dat we gesponsord worden door de Nationale Museumweek?
Hartstikke idee.
Wat leuk. Ik ben gek op de Nationale Museumweek.
En wat chic ook.
Ja.
Nou, dat dacht ik al. En omdat jullie blijkbaar zoveel met dit onderwerp hebben, heb ik een quiz voorbereid. Welkom bij de Nationale Museumweek quiz.
Nou,
we hebben
leuk.
Geen tijd te verliezen. Oh. We hebben twee kandidaten, Ruben en Ruben. Hartstikke leuk. Ja. Allebei uit Amsterdam. Ja. Vraag 1. De Nationale Museumweek loopt van 4 tot 10 april.
Klopt.
Wat is het thema van deze 8e Nationale Museumweek?
Erotiek door de regio's en de eeuwen heen.
Nee maar regionale. We hebben nou zo'n chique, mooie culturele sponsor.
Ja.
Zullen we proberen dan het ook zelf?
Ja, oké.
Dieren in de kunst.
Boeken.
Nee.
Boeken, wie gaat er nou? Die hebben ook een eigen week, de boekenweek. Nou ja, goed. Dat is allemaal fout.
Goed.
Het antwoord is open je wereld.
Nou. Open de wereld.
Open je wereld.
Open je
dus
eigen.
Kom naar het museum. Open je wereld. Kijk eens wat
je mag ermee doen wat je wil.
Nou, okay.
Vind ik dan toch.
Tot nu toe, niets goed. Geen prijzen. Oh. Jammer. Vraag 2. De hoeveelste editie van de Museumweek is dit? En ik heb een tip.
34.
Ik heb het antwoord al gegeven.
Ja, dat is de 8e.
34.
34?
34.
34. Eenmaal allemaal. Jij zegt 8. Jij zegt 8.
Ja, 8.
Ja. Jij zit naar het script te kijken.
Ja.
Maar dat is ook
niet,
flauw.
Ja,
nee,
is niet.
Maar het is wel goed. Het is goed. Vraag 3. Het is een algemene kunstvraag. Sinds welk jaar behoort de Nachtwacht tot de collectie van het Rijksmuseum Amsterdam? En ik ga een tip geven.
Ja.
In het antwoord zit een 8, een 0 en een 1.
In het jaar 1801.
Dat is niet goed.
Oh, in het jaar 801.
Dat is ook niet goed.
Hè? Toen was Rimmel toch al bij
actief. Ik denk het gewoon flabbergast dat dit een kunstvraag was. Want het leek net echt, deze vraag.
Bam. Super. Antwoord is 1808.
Oh.
Het addertje op het gras was dat hij achter twee keer in zat.
Bam. Oh,
zo'n
ben
quiz
je
is
goed
dit. Ja. Volgens mij zijn jullie helemaal voorbereid. Dus trek je stoute schoenen aan en bezoek dit weekend nog 9 en 10 april één van die prachtige 450 musea in ons land.
De podcast.
Hier komt-ie.
Ja.
Je weet nog niet waar het over gaat.
Nee.
Dat is wel geinig, want dat deden ze bij ons ook. Dan werd dat nummer gedraaid. Als het nummer gedraaid wordt, dan staan mensen ook op. Hé, hey, daar is hij. En dan vraag je, waar gaat het om? En dan doen ze dit.
maar jij zag dit echt werken. Als je het aanzet, dan zie je...
Ja, nee, maar het is niet meer wat iedereen daar kent. En ik laat jullie een versie zien. Dit wordt dan in de pauze gespeeld.
Hey.
Hij lijkt een heel klein beetje op Hazes.
Ja, maar ik vind
een heel klein beetje.
Weet je, wat het leuk is, je ziet ook dat iedereen dit nummer kent. En het is een best oud nummer. Ja.
Bonbon.
Ja, wat betekent dat?
Snoep. Snoepje, snoep. Je bent mijn snoepje. Bonbon.
Ik vind het wel een lekker... Een stoomtreintje wat op gang komt. Terug bij de musea te komen. Kijk,
maar ook hele jonge mensen zingen mee. Hup. Daar gaan we.
Oh. Hey.
Hey, zie je? Het was een stoomtreintje. Daar gaan we. Hij is nu op gang.
Kijk dan.
Ik ken hem dus nu aardig. Het is gewoon een heel lekker nummer ook, hoor. Voor op een feestje.
Ja. Ja, ik kreeg gelijk ontroerd.
Nou, ja, gewoon aan het huilen. Omdat ze live daar spelen.
Hoi, met z'n allen.
Samaré? Samaré.
Kijk,
Ah, en volgens mij komt er nog een rapper bij. Savalero?
Die man met tranen over zijn wangen zingt hij mee.
Zingt hij aan Savalero?
Dit heeft geen zin, want ik ga straks vertellen wat het over gaat.
Nee, maar dan kunnen we nog enigszins bedenken.
Kijk, nou mooi.
Savalero.
Voordat ik onthul waar het over gaat, mag ik nog eens even een
natte sigaret. Dat is niet geen Caballero, maar een Savalero. Die heeft in de regen gelegen. Maar ik rook
bonbon. Ik denk toch, het gaat over... Hij verliefd op iemand. Een snoepje. Zijn snoep.
Dat is zo'n niche onderwerp wat jij nu pakt. Dat het gewoon knap is dat jij dit weet. Want noem mij drie liedjes die gaan over liefde.
Over verliefdheid.
Nou, ik heb hier ik heb een Engelse vertaling. En die ga ik dan weer naar het Nederlands transformeren.
Woe!
Het is... De dodelijke bonbon. Assassino.
Ja.
Assassin.
Assassin.
Dodelijke bonbon.
Assassino.
Weet u al wat de bonbon is?
Een chocolaatje.
Heel goed. Niet goed genoeg.
Okay.
Ze heup wiegt. Ze schudt haar waist.
Middel.
Middel. De hele nacht. Mm. En daar bovenop... draagt ze een heel kort rokje.
Oh.
Dat schutmoment komt er nu aan dat de rok wat omhoog gaat. Ze is zo mooi, ze danst, ze schudt, ze maakt je geil. En als de jurk uit zichzelf omhoog gaat, dat is het mooiste moment.
Ja.
Gaat door... Want zij weet dat ze iedere vrouw in de ruimte hiermee irriteert. Zij heeft die dodelijke bonbon. Zij heeft die Latijnse bonbon. Zij heeft die onvermijdelijke bonbon. Ik wil die bonbon ten huwelijk vragen. Ze weet dat ze een bonbon heeft en die schudt ze. Ze schudt haar bonbon wanneer zij wil. Het ziet er als een onweerstaanbare bonbon uit. En het ziet er als een onweerstaanbare bonbon uit. Ik moet kou op die bonbon. Ik moet die bonbon opeten.
All right.
Ja. Wat zit erin? Een praliné. En die wil je...
Hier. Hier is het bonbon voor je.
Oh. Ik idee.
Ja.
Nou, heerlijk nummer.
Ja, zeker.
Dient gezegd.
En dat klopt, weet je. Dat soms kan het Rocky vanzelf omhoog gaan. Dan zit het zo strak om de heupen en dan staan ze... Ja, zie je dansen en dan schuift het omhoog.
Bam.
Dus goed. Dat zag ik voor me.
Ja. Dat is toch heel goed recht.
Ja.
Alrighty. Dan.
Bam. Nou, persoonlijk.
Persoonlijk. Kijk,
persoonlijk. Hier wou ik het dan wel even over hebben. Persoonlijk was ik wel een beetje geschokt door Will Smith. Onlangs bij de Oscars.
Ja.
Dat was toch wel echt, echt crazy.
Ja.
Dat ging echt ver.
Ja, wie ging ver?
We weten allemaal natuurlijk dat Chris Rock maakte een grap over de vrouw van Will Smith. Over haar kale kop.
Ja.
En zij had net opgebiecht. Zij heeft al een tijdje kort geschoren. En ze heeft dus de ziekte, ben ik even die naam kwijt.
Alopecia.
Alopecia. Waardoor je dus kaal wordt, wat verschrikkelijk is. En daar werd een grap over gemaakt. Ik kan niet wachten op G.I. Jane 2. De film met Demi Moore, die toen zo in opspraak was dat ze de kop had kaal geschoren voor die film. Wat? Een vrouw die de kop kaal scheert voor een film. Dat was toen zo heftig.
Ja.
En hij refereerde eraan. En was ja, een flauwe grap. En natuurlijk heel vervelend voor iemand als iemand ziek is.
Zeker.
En Will Smith vond het gerechtvaardigd. Die was gewoon zo boos dat hij het podium opliep en hem een klap gaf. En daarmee was de sfeer totaal omgedraaid.
Ja? Oh, ja. Dat had ik helemaal niet. Dat had ik helemaal niet.
Heb je de klap geanalyseerd?
Ik heb er even naar gekeken, ja, zeker.
In slow motion?
Ja, die zag je hem ook voorbij komen. Dat ja. was een,
maar het was een klap met de vlakke hand.
Ja.
Twee volwassen mannen met ieder 100 miljoen.
Een soort ridderlijke duel.
Twee volwassen mannen met ieder 100 of 200 miljoen op de bank. De een wint een Oscar, de ander staat in Apollo. Het is ook niet heel erg...
Nee.
Het is wel echt een storm in een glas water.
Nee, precies. Waarom is het persoonlijk? Want ik dacht, oh, dat is wel grappig. Dus je... je mag geen grappen dus meer maken over kale koppen. Want dan is volgens Will Smith kan je dan klappen gaan uitdelen. Ja. Dus ik had getwitterd voor de grap. Dus mensen, geen grappen meer over mijn kale kop. Nou, denk je. Maar daarmee kreeg ik heel veel mensen die boos werden op mij. Omdat ik niet ziek ben.
Ja.
En toen dacht ik, oh oké. Okay.
Dat hoor je ook weinig weer, hè?
God, ja.
Ben jij niet ziek?
Ja, je bent niet
God
ziek.
Dus, voor de God.
En voor vrouwen is het heel anders, dat ze kaal worden.
Is ook wel zo.
Is zeker ook zo. Maar dan wil ik toch even een lans breken voor al die kalende jonge mannen. Mm-hmm. Want die, ja, in feite...
Is niet leuk natuurlijk.
Ook, is het niet leuk. Nee. En om het zo uit elkaar te trekken. Nee, vrouwen zijn dus zielig, want die zijn ziek. En bij mannen is het algemeen geaccepteerd en erfelijk. Dus minder erg. Dan ga je het weer een soort wedstrijdje van maken. Wie is het zieligst? Wat je dan krijgt is dat door het zo uit elkaar te trekken van... Oké, maar zij zijn anders, want voor de vrouwen is het zielig. Want het is een ziekte en het is minder geaccepteerd. En voor mannen is het algemeen geaccepteerd en is het erfelijk.
Ja.
Maar waar het hetzelfde is, voor mannen is het ook... ongevraagd. Kijk, of het een ziekte is of niet, je wordt gewoon kaal.
Ja.
En
je wil het niet.
En je wil het niet.
Ja.
En ja, je kan ook denken van, goh, dus hier gaan al die mannen dus allemaal doorheen. Hè? En het is meestal rond de 18, 20, begint het. De bloei van je leven, op zoek naar je levenspartner. Overal de filmsterren, de grote... idolen hebben allemaal een goede kop met haar. En ja, het is toch best wel frustrerend. Het is vervelend. Het is eigenlijk ook best wel pijnlijk allemaal. Dus waarom dat zo uit elkaar trekken? Ja. Is toch...
Dus jij hebt dit weekend Man in Black 1, 2, 3 gebinged. Born on the Fourth.
Bad Boys.
Ja, Bad Boys. Independence Day.
Nou, nee, ik, weet je.
Want hij sloeg ook voor jou.
Nee. Kijk, je moet niet gaan slaan en je moet, weet je.
Nee,
je moet er vooral grappen over gemaakt.
Je moet nooit slaan.
En sowieso, ik ben voor humor altijd overal. Want het heelt namelijk. Om geen grappen te gaan maken en krampachtig mensen te gaan sparen. Daar ben je echt niet bij geholpen.
Ik zou, als ik op het punt stond om misschien van Oscar te winnen, zou ik lekkerder in mijn vel zitten.
Ja. Ja, zeker.
Ja,
maar daarom, dat garandeer ik je.
Je ziet ook dat hij door heel veel fases heel snel gaat.
Ja.
Want de eerste fase is dat hij lacht. Hij vindt het leuk.
Ja, hij vond het wel leuk.
Dan realiseert hij dat zijn vrouw het niet leuk vindt en dan wordt hij boos.
Ja.
En dan wordt hij zo boos dat hij overgaat tot het uitdelen van een klap.
Ja.
Daarna is hij nog steeds zo kwaad dat hij tot tweemaal toe schreeuwt dat hij de naam van zijn vrouw niet in zijn fucking maat moet nemen. twee keer gillend. Terwijl je echt wel weet als Amerikaanse acteur dat het woord fucking uitspreken op, tijdens een televisie-evenement niet gaat helpen.
Daar zijn ze bij de Oscars er al uit, hè?
Ja, precies. Ja, hoor.
Nee, die zijn, dus, die zijn op zwart gegaan.
Ja. 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 En daarna, tijdens zijn speech, was hij ontroerd en heeft hij wel sorry gezegd tegen de organisatie. Ja, maar zeker niet tegen de... En een dag later is het... Oh nee, het was helemaal fout. En ik moet ook sorry zeggen tegen Chris Rock.
Ja.
Ja, het is...
Ik wilde er eigenlijk, niet over beginnen, maar jij bracht het onderwerp op. Ik heb geappt.
Ja, maar jullie hebben gewoon een heerlijke kop met haar. Dus het gaat jullie minder aan.
Ik heb met Will Smith geappt.
Jij hebt met Will Smith geappt?
Ja, maar dat was makkelijker voor mij, want door het tijdsverschil. Dus toen het feest begon, was ik net wakker. Dus ik heb wel gezegd, hey, bro, niet slim.
Bro? Ja. Oké. Ja, ik weet niet.
Mag dat niet?
Ja, nee, zeker. Maar
niet grappig. Slim. Hij zegt, ja, ik, weet ik. Niet handig. Ik zei wat slimmer was geweest. Maar dat is... Ik lees de koe in de kont kijken.
Yes.
Dat begreep hij niet.
Nee.
Maar goed. Nee. Slim was
geweest. Dat heb je wel geprobeerd.
Podium opgaan en iets heel funny. Heel
snedig.
Snedigs.
Ja.
Naast hem gaan staan en weer gaan zitten. Dan was het legendarisch geweest. Hij zegt, I know. Ja. Ik zei, ben je blij met je Oscar? Hij zegt ja.
Zat hij naast Tom of zo?
Heb je de film daar ga ik niet op in. Heb je de film gezien?
James zegt
hij. Ik zeg, ik heb de film niet gezien. Maar hij staat, ik heb Apple Plus. Daar staat hij op. Ze gaan hem snel zien.
Okay.
Take care. Hij zegt...
Jada says hi.
Dat moet ik overslaan. Overslaan.
Okay.
Maar ik zeg, het is wel super stom. Dat was de strekking. En hij zegt, je hebt gelijk. Dus... Dat vind ik nog wel even belangrijk om vermeld te hebben.
En zo is het dus voor een kaal iemand. Je wordt nooit serieus genomen. Nee, dit is het. Dit is het. Het wordt nooit serieus genomen.
Nou ja.
Ik probeer nog even een lans te breken voor die jonge knapen die nu kaal worden thuis. En
ja.
Met die tussenfase. Want het duurt 5 jaar en dan heb je een soort stro. En het is verschrikkelijk. Joh, ik heb een minuutje iets kunnen zeggen en het... Ja, ah, flikker op. En dat is het hem. Mannen moeten gewoon lekker opflikkeren met hun kale koppen. Want het is algemeen geaccepteerd. Maar vrouwen, dat is zielig.
Ja.
Ja.
Prachtige final thought.
Ja. Nee, maar weet je, we moeten samenkomen. Ze kunnen nog heel veel, als ze dat krijgen, kom naar mij. Ik weet alle stadia waar het heen gaat. En op een gegeven moment leer je het accepteren. En dan word je een betere zelf.
Weet je wat ik ook zo stom vind aan het kaal worden van jou?
Nou.
Dat het dus op een gegeven moment aan de zijkant stopt. Dan denk ik, word dan helemaal kaal.
Ja,
dan
maar
heb je nog wat aan.
Maar ja. Dat is toch...
Nee,
maar
het is een soort onaf kaal worden.
Ja, maar dat is het hem. Het is één grote kale plek.
Ja.
Maar dan opeens...
Daar is weer heel dik.
Hey!
Dan kan je heel dik haken.
Als ik het laat groeien, jongen.
Ja. Laten we hier zo meteen even over verder gaan, lieve luisteraars. Wij zijn voor nu door de tijd heen, maar gaan zo meteen verder met de backstage. En daar hebben we het over verder, over de gezondheid van ons. En ja. Over...
Het is niet gezien?
Het is
toch erfelijk? Het is toch geen ziekte?
Ik weet het niet. Ik weet gewoon niet goed wat ik moet zeggen. Maar ik ga geen één film van Will Smith kijken uit solidariteit.
Voor Chris Rock.
Nee, met jou.
Oh, okay.
Dank, ja. Lieve luisteraars. Als u nog
behalve
meer wil,
dan
gaat
nieuwe,
u naar petje.af/RubenTelRuben. En dan wordt u lid van ons. En dan krijgt u voor €2 per maand 2 extra podcasts per maand.
Ja.
En dat zijn dus die beruchte backstages. Waar wij zometeen de sombrero's, want zo heet onze vaste luisteraars, graag weder horen.
En het is niet dat we je kaal plukken of zo, vind ik.
Dank voor het luisteren. Ik durf hier niks meer op terug te zeggen. Weet je, je bent feisty. Je bent lekker... Ja, gepassioneerd.
Ja. Ja. Ja.
Dank, lieve luisteraars, voor dit moment. En wie weet, tot straks bij de backstage.
Ciao.
De podcast.
Tired of ads intruding into your favorite comedy podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Dive into a world of laughs by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/comedyadfree. That's amazon.com/comedyadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing.
Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns.